In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Zij ons begin, onze voortzetting en ons einde. In de naam van dien God die trouwen houdt in de eeuwigheid. En die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede worden bij de aanvang geschonken of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Van God, den Vader, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. Van God, den Zoon, die het kruis heeft verdragen en de schande veracht. Van God, den Heilige Geest, die harten wederbaart, gevende, verlicht de ogen des verstands. Amen. We willen met elkaar gaan zingen, wel uit de 123ste psalm. En daarvan nadert het eerste vers. Ik heb tot u die in de hemel zit, mijn ogen op en bid, gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren, om nooddruft te begeren. En het oog der maagd is op haar vrouw geslagen, om hulp of gunst te vragen. Zo slaan wij het oog op onze heren, tot hij ook ons genadig zij. Psalm 123, daarvan het eerste vers. Belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden der 12 artikelen. Ik geloof in God den Vader den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De schriftlezing voor deze middaguren kunt u vinden in de eerste zendbrief van apostel Paulus aan Timotheus. Deze keer het vierde hoofdstuk. 1 Timotheus 4, alle verzen. En daar luidt Gods heilig en onfeilbaar woord aldus. Doch, de Geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten en leringen der duivelen, door geveinsdheid der leugensprekers, hebben hun eigen consciëntie als men een brandijzer toegeschroeid, verbiedende te huwen, gebiedende van spijzen te onthouden, die God geschapen heeft tot nuttiging met dankzegging voor de gelovigen, en die de waarheid hebben bekend, want alle schepsel Gods is goed, en er is niets verwerpelijk met dankzegging genomen zijnde, want het wordt geheiligd door het woord Gods en door het gebed. Als gij deze dingen den broederen voorstelt, zo zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn, opgevoed in de woorden des geloofs en der goede leer welke gij achtervolgd hebt. Maar verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen en oefen u zelf tot godzaligheid. Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut. Maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte des tegenwoordigen en des toekomende levens. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Want hiertoe arbeiden we ook en worden gesmaad, omdat wij gehoopt hebben op den levenden God, die een behouder is aller mensen, maar allermeest der gelovigen. Beveel deze dingen en leer ze. Niemand verachte uw jonkheid, maar zijt een voorbeeld der gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in de geest, in geloof, in reinheid. Houd aan in het lezen, in het vermanen, in het leren, totdat ik kom. Verzuim de gave niet die in u is, die u gegeven is, door de profetie met oplegging der handen van de ouderlingschap. Bedenk deze dingen, wees hierin bezig, opdat uw toenemen openbaar zij in allen. Heb acht op uzelf en op de leer. Volhard daarin, want dat doende zult gij en uzelf behouden en die u horen. Tot zoverre. Laat ons nu des Heeren heilig aangezicht zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Heere, het past ons uw naam te danken dat gij het gegeven hebt deze morgen. Dat we mochten samenkomen rondom uw woord en eeuwig blijvend getuigenis. Dat we dat woord mochten horen waardoor gij ons aanspreekt en dat niet alleen. Ook het heilig avondmaal was aangericht in het midden van de gemeente. En nu mogen we er in deze middag als het ware op terugkomen. In de uren van nabetrachting. En Heere, gij weet hoe we deze morgen zijn aangegaan. Of niet zijn aangegaan. Gij zijt de hartenkenner en de nierenproever, maar hoe het ook zij, we hebben alle hetzelfde nodig. Want we hebben alle gezondigd en derven en missen uw heerlijkheid. Daarom hebben we ook nodig alle de werking, de leiding, de besturing door uw Heilige Geest. Als we nog onbekeerd zijn, we getrekken met koorden der liefde, wil de eigen gerechtigheid afbreken, doe ons zien op die gerechtigheid van Christus Jezus. Maar Heere, ook als we iets van het leven mogen kennen. Misschien zo aangevochten, zo bestreden. Dat we met de dichter moeten uitroepen, ik heb vele bestrijders, o Allerhoogste. O Heere, wil gij geven dat die bestrijders maar mogen wijken. En wil Satans rijk afbreken en het uwe doen komen. En dat de ogen maar gericht mogen worden naar die overste leidsman en voleinde des geloofs, de Heere Jezus Christus. En dat er mag zijn een zien op hem en een afzien van alles wat ons bij hem vandaan houdt. En zo vragen we ook om uw zegen deze middag. Wil gij de schriften openen in de prediking? En dat niet alleen. Open ook onze harten, o Heere. Onze harten in liefde doen ontvonken. Doe ons smaken dat gij de Alfa en de Omega zijt, het begin en het einde. En dat alles uiteindelijk uitloopt tot de eer van uw heilige naam. En dat gij tot ons komt met dat woord dat gij geen lust hebt in de dood des goddelozen, maar daarin dat hij leven. Heere, van nature liggen we alle verloren. Van nature missen we alle uw heerlijkheid. Van nature is er ook geen verwachting bij ons, maar wel van u, Heere. Want gij kunt doen boven bidden, denken en wensen. Gij kunt uitkomst geven waar wij die niet zien. Want zo kan het zijn dat we het met Heman moeten zeggen. Ik ben besloten en ik kan niet uitkomen. Maar hij mocht toch ook zeggen, o Heere God mijns heils. En geef dat we dat ook mogen weten. Gij zijt de heiland. Hebt uw zoon gezonden die ook de heiland genoemd wordt in de schrift. Maar geef dat we het ook persoonlijk mogen weten. Mijn heiland. Mijn zaligmaker. Mijn deel. Mijn hoogste goed, dat we zo ook mogen weten van een toekomst in hem, die die heerlijkheid heeft waar we vanochtend over gehoord hebben, en die ook eenmaal zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zo leven we dan in de laatste dagen, in de eindtijd, begonnen met de hemelvaart, en die zal eindigen met de wederkomst. Nu zien we het op allerlei wijze hoe de duivel rondgaat als een briesende leeuw zoekende wie hij zou mogen verslinden. O Heere, wil gij toch geven dat hij moet wijken. En dat zijn rijk afgebroken wordt. We zien zoveel in ons land en in de wereld wat tegen uw woord en getuigenis ingaat. Ook wat betreft het ongeboren leven. Heer, het wordt al zo aangevallen en men wil het nog erger maken. O, geef dat al dat duivelse een einde mag nemen. Ja, Heere, dat toch de ogen voor open mogen gaan. Dat leven begint in de moederschoot en niet pas bij de geboorte. Heere, geef toch een wederkeer bij ons als land en volk naar uw goede geboden en inzettingen en getuigenissen. En daarom dragen we aan u op al degenen die leiding hebben te geven in ons land. Heere, wil gij geven dat er ook onder de leidinggevende maar mogen zijn. Die de binnenkamer kennen. Die het ook mogen kennen wat we zojuist ook gezongen hebben uit de 123ste psalm. Maar die ook weten van de leiding in hun leven zoals David daarvan mocht spreken. Dat hij wist, gij zijt zijn herder. En dan zal niets ontbreken. Heere, we dragen aan u op, de koning in het bijzonder. Geef hem wijsheid, gedenk het geheel van het koninklijk huis, wil erin wonen en werken. Door de kracht van uw genade, dat ze toch de ijdelheid van dit ondermaanse mogen leren zien. En dat ze mogen bukken en buigen voor u, de koning der koningen, de Heere der Heren. Heere, gedenk alle die een taak hebben, in de zorg, of in het onderwijs, of bij politie en justitie, brandweer. Er zijn zoveel dingen die nog mogen gebeuren in de maatschappij. Wil daar ook uw zegen aan verbinden. Gedenk ook de militairen, ver weg en dichtbij. En heren, gedenk ook diegenen die lang geleden hebben gediend in het leger, of in het Koninklijk Nederlands-Indische leger, waarvan de week gedachtenis over gehouden werd. Heren, er zijn ook zoveel die nog steeds meemaken het onrecht dat is aangedaan destijds. Wil je daarin ondersteunen en nabij zijn. Heren, er is zoveel wat verkeerd is gegaan in het verleden. En er zal nog veel verkeerd gaan ook in de toekomst. Want we zijn mensen. Maar geef dat we mogen zien op u. bij wie er volkomen genezing is, verlossing, waar we met al onze brokstukken terecht mogen komen. Bij de Heer Jezus Christus, wiens bloed reinigt van alle zonden. Heere, gedenk zending en evangelisatie, breid uw koninkrijk nog uit, geef dat mensen bereikt mogen worden die van uw woord vervreemd zijn, of die er nog nooit van gehoord hebben. Geef ook een hart om daarin bezig te mogen zijn, ook in het gebed thuis. Gedenk aan het Joodse volk. Geef dat ze mogen zien dat er een volkomen vrede en zaligheid is in de Messias, in de Heer Jezus Christus. En wil zo in hem geven vrede in het Midden-Oosten. Maar niet alleen daar, wereldwijd. Want het geldt toch ook voor degene die leiding te geven hebben in die landen. En waar dan ook wie u nederig valt te voet, zal van u uw wegen leren. Heren, gedenk het kerkelijk leven. Gedenk alle die verantwoordelijkheid dragen in de kerkenraad, in de klassikale vergaderingen, in de synode. Geef wijsheid, o Heren. En geef ook dat er in het kerkelijke leven, hoe langer hoe meer gevonden mag worden, een het elkander uitnemende achten dan zichzelf. Een buk en een buigen onder u en zo voor elkander. O Heere, we zien het steeds om ons heen. Hoe is de mens? Dat trekt door ook in het kerkelijk leven. En dan zien we dat wat blijvend is en wat tot de eer van uw naam is, dat is van u. Maar dat onze, dat gaat voorbij. En Heere, dan vragen we ook om verzoening. Van persoonlijke zonde, van ambtelijke zonde, van kerkelijke zonde. En wat is dan groot, Heer, en wat mogen we u daarvoor danken? Dat als we vragen, bewaar en vermeerder uw kerk, dat gij er ook voor zult zorgen, naar uw belofte. Ik ben met u, al de dagen, tot aan de voleinding der wereld. Heere, dat geeft troost, dat geeft vastigheid. In deze donkere tijd, in de wereld en in de kerk, dat gij evenwel dezelfde blijft en doorgaat. En dat uiteindelijk zal zijn één kudde, één herder. Heren, nog ook in deze dienst nabij zijn. En geef uw dienstknecht kracht naar het lichaam. En bovenal de leiding van uw geest. Maar wil ons zo ook leiden in het luisteren. In het bidden. In het orgelspel, in het zingen, in het geven van onze gaven. Wil nog een diep verbeurde, toch onmisbare zegen schenken. En dat om uw verbonds, om Jezus willen. Uit genade. Amen. Collecte. Eerste collecte is voor de opleiding tot predikant. De tweede collecte voor instandhouding eredienst bij de uitgangen voor de kerkvoogdij. Collecte kunt u ook overmaken op de rekeningen van de kerkvoogdij. Alle collecten van harte in de milddadigheid aanbevolen. We gaan nu zingen op Psalm 63, eerst het eerste vers. O God, gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God, u zoek ik met verlangen zo ras wij het morgenlicht ontvangen bij het krieken van de dageraad. En ook het vierde. Wanneer ik op mijn lege steden aan u gedenk in stille nachten, dan pijnt mijn ziel met al haar krachten, hoe gij voorheen in angst en wee, als mij de vijand wilde omringen, mij vaardig zij te hulp geweest. Dan zal ik nu ook onbevreesd in de schaduw van uw vleugelen zingen. Terwijl er gecollecteerd wordt voor opleiding predikant en instandhouding eredienst, zingen op Psalm 63 het eerste en ook het vierde vers. De tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen gedeelte. We lezen nog de laatste twee versen, de versen 15 en 16. 1 Timotheus 4, de versen 15 en 16. Bedenk deze dingen. Wees hierin bezig, opdat uw toenemen openbaar zij in alle. Heb acht op uzelf en op de leer. Volhard daarin, want dat doende zult gij en uzelf behouden en die u horen. Tot zoverre. We schrijven boven de preek heel eenvoudig een jongere, namelijk Timotheus, door een oudere, namelijk Paulus, onderwezen. Een jongere door een oudere onderwezen. Drie gedachten vragen kort onze aandacht. Ten eerste een oproep om te bedenken. Bedenk deze dingen. Maar we lezen ook een vermaan tot waakzaamheid. In dit hele hoofdstuk en eigenlijk in de hele brief. En een uitkomst tot zaligheid. Dus jongeren door een ouder onderwezen. Ten eerste een oproep om te bedenken. Bedenk deze dingen. Een vermaan tot waakzaamheid. Heb acht op uzelf en op de leer. En ook uiteindelijk een uitkomst tot zaligheid gezult en uzelf behouden en die u horen. Een oproep om te bedenken. Een vermaan tot waakzaamheid. Een uitkomst tot zaligheid. Dat zijn onze drie gedachten. En geven de Heer ons in spreken, luisteren, zijn leiding en onmisbare zegen tot de eer van zijn naam. Tot onze zielenzaligheid, dat zij zo. Ten eerste een oproep om te bedenken. Wat moet er bedacht worden? Wat bedoelt de apostel? Bedenk deze dingen. Ja, dat deze dingen slaat er terug op bijvoorbeeld vers 14, vers 13, vers 12. Of moeten we zeggen, bedenk deze dingen. Daarmee bedoelt de apostel alles wat ik geschreven heb in deze brief. Denk daarover na. Leg het niet naast je neer, Timotheus. Denk niet van, oh, dat zegt Paulus, maar ik ga verder mijn eigen gang. Nee, wees daarmee bezig, overdenk ze, overweeg ze, want ik zeg ze niet voor niets. Het is immers zo dat dit hoofdstuk begint met eigenlijk een heel grote tegenstelling ten aanzien van de tekst die we deze morgen gehoord hebben. Dan wordt er toch eigenlijk prachtig gesproken over de gang van de Heere Jezus, die gekomen is in het vlees, die door deze wereld gegaan is, uiteindelijk opgenomen is tot heerlijkheid, en daarbij, zo heb ik deze morgen gezegd, uiteindelijk ook al de zijnen zal meenemen, opdat zijn naam eeuwig eer zal ontvangen. Dat hoofdstuk eindigt als het ware in de hoogte, met de verheerlijking van de naam, en dan ineens, doch, een tegenstelling. Doch, en wat voor tegenstelling? Nou, Paulus is in het bijzonder onderwezen door de Heilige Geest. En daarom zegt de apostel ook, doch de Geest zegt duidelijk in het eerste vers, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten en leringen der duivelen. Waarom zegt de apostel dat zo? En wat bedoelt hij met de laatste dagen? Geliefde, je hoort wel eens zeggen, we kunnen merken dat het toch naar de eindtijd toe gaat. En ik begrijp goed wat mensen bedoelen. Laat dat duidelijk zijn. Alleen bijbels gezien leven we al lang in die eindtijd. De apostel spreekt immers in Hebreeën daarover, over deze laatste dagen. En schrift met schrift vergelijkende moet ik zeggen, die laatste dagen zijn ten diepste begonnen met de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. Hij is ten hemel opgevaren, maar toen hebben de apostelen ook te horen gekregen, hij zal alzo wederkomen, gelijk gij hem zaagt opvaren. En tussen die tijd, tussen hemelvaart en wederkomst, leven we nu. De laatste dagen zijn de dagen tussen hemelvaart en wederkomst. En in die laatste dagen wordt het evangelie verkondigd. Worden de discipelen uitgestoten in de wijngaard des Heren, beginnende van Jeruzalem, geheel Judea en Samaria en tot aan de uiterste einde der aarde. Maar wanneer het koninkrijk ten volle tot ontplooiing zal gekomen zijn, bij de wederkomst van de Heer Jezus, ja, dat wordt niet vermeld. Daar waren de discipelen wel mee bezig, dat heb ik u wel eens genoemd. Als ze vragen, zult gij deze tijd aan Israël het koninkrijk weer oprichten? En dan krijgen ze te horen, het gaat je niets aan, het komt u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft, dat is uw zaak niet, maar wel dit, dat gij zult wachten, ge zult aangedaan worden met kracht uit de hoogte, ge zult de Heilige Geest ontvangen en gij zult mijn getuige zijn. Dat is wat dus in die laatste dagen plaatsvindt, de verkondiging van het evangelie voor Jood en Heiden. De verkondiging van het evangelie voor verloren zondaren. Ja? Als we naar de kerkgeschiedenis doorkijken, geliefden, dan zie je dat op allerlei wijze er verzet komt tegen het evangelie van de Heer Jezus Christus. En altijd eigenlijk op die manier van, ja, het evangelie, dat is wel mooi, maar er moet toch iets van de mens bij komen. Kun je lezen bijvoorbeeld in Galatië, in de brief aan de Galaten, bij de Filippenzen. Er moet toch altijd nog een goed werk van de mens tussendoor komen? Of er wordt ook wel gezegd van ja, je wordt als het ware bij Israël ingelijfd en dat is ook zo. Maar dan moet je ten diepste ook besneden worden en dit en dat en zus en zo. En eigenlijk leidt dat af van de boodschap van genade. De vraag is, heeft de Heer Jezus Christus volkomen betaald? En hoeft er niets bij van onze kant? Kan er ook niets bij van onze kant? Is hij een volkomen zaligmaker of heeft hij niet volledig betaald? En moet zijn offerande aangevuld worden met offeranden van onze kant? Moeten wij mensen ook nog iets doen? Zo van de Heere Jezus heeft dit gedaan, mooi. En nou moeten we tegenover daar ook iets doen. We hebben daarbij stilgestaan destijds bij de behandeling van zondag 32. Toen kwam dat naar voren. Als de Heer Jezus volkomen betaald heeft, dan hoeven wij toch geen goede werken meer te doen. Waarom moeten wij dan goede werken doen? En dan benadrukt de catechismus dat de Heere door zijn Heilige Geest in een nieuw godzalig leven doet wandelen. Dus niet van wij moeten dit, wij moeten dat, maar de Geest werkt zo. De Geest werkt in haat en in vlieden van de zonde. De Geest werkt het van de Heere lief hebben bovenal en de naaste als jezelf. Niets uit ons, al uit hem. Zo komt men te Jeruzalem, zo dichten Rutger Schutte en Hieronymus van Alphen. En er komt van alles tegenop. En je voelt als het ware, Paulus, een oude man, Efeze, een moeilijke stad, Timotheus, jong. En ja, eerlijk gezegd, iemand die jong was, had nog niet zoveel gezag. Zo was dat nou eenmaal in het oosten. Een voorbeeld, ik noem dat eens tussen beiden. Als je de geschiedenis van David en Goliath leest, dan lees je op een gegeven moment over David dat hij jong was en schoon van aanzien. Nou, dan zeggen wij, dat klinkt mooi, hè? Het is het niet. Want later staat er van de Goliath gemeld dat hij David veracht omdat hij jong is en schoon van aanzien. Dat betekent hij had gewoon nog geen baardgroei. Het was een baardeloze knaap om het zo maar te zeggen. Er werd op neergekeken. Daarom werd David aanvankelijk ook helemaal niet meegeteld onder de zonen van Isaï. Hij was veracht, hij was te jong, te klein, had geen gezag. Nu terug naar Timotheus. Is ook jong. En hoe moet hij dan in de gemeente gaan werken? Ik bedoel, je hebt geen gezag als je jong bent in die gemeentes. Maar wacht even. Paulus die kijkt hoger op. Paulus die weet, het gaat niet om het gezag wat Timotheus zich moet gaan waarmaken. Maar het gezag dat hij heeft vanwege de verkondiging van het evangelie. Anders gezegd, het gaat niet erom dat Timotheus mensen achter zich heeft staan. Dat hij mensen moet behagen. Maar hij heeft God achter zich staan met zijn Heilige Geest. En daarom zegt hij ook, Timotheus, let erop. Als mensen lelijk tegen je doen, niemand verachte u vanwege uw jonkheid. De Heere gaat door. De Heere gaat door. Maar hou er wel rekening mee dat je op allerlei wijze aangevallen zult worden. Met allerlei wind van leer. Met allerlei verhaaltjes. Je zult aangevallen worden op je jonkheid. En dat alles omdat de duivel rondgaat als een briesende leeuw en één ding niet wil. Dat het evangelie zijn voortgang zou hebben. Dat de duivel niet wil. Dat iemand zegt, ik verwacht het van u, o Heere Jezus, ik verwacht het van u alleen. Wat is de lijn met deze morgen, zult u vragen. Het heilige avondmaal is na de dienst des woords bediend. Zijn mensen aangegaan? Zijn mensen niet aangegaan? Maar we hebben dit allemaal gemeenschappelijk. We hebben alle gezondigd, we derven alle de heerlijkheid Gods. We zijn alle op weg en reis naar de eeuwigheid. Maar we hebben ook alle nodig, die enige naam onder de hemel die onder de mensen gegeven is, door welke we moeten zalig worden. Maar, stel dat er is een man, een vrouw in de week van voorbereiding, die niet weet hoe het moet, die moet zeggen, alles klaagt mij aan. Dan gaat de duivel juist proberen zijn pijlen te richten op zulke. Zo van, denk je dat je eventueel aan het heilige avondmaal zou kunnen? Daar ben je te slecht voor. En wees nou eens eerlijk, die week van voorbereiding. Hoe vaak ben je niet afgeleid geweest door allerlei andere dingen? Staat God echt bij jou op de eerste plaats? Nee, daarom ben je niet geschikt voor het heilige avondmaal. Zo kun je aangevallen worden en het is maar één voorbeeld. Want wat de duivel niet wil, is dat er iemand de knieën buigt, hem nederig te voet mag vallen om zijn wegen te leren. Dat er iemand zegt van, Heere, ik weet het niet meer. Alles klaagt me aan. Alles is tegen me. Ja, dat dacht Jacob ook wel eens. Al deze dingen zijn tegen me. Maar, Paulus zegt, als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En dat kun je misschien helemaal zelf niet zo bekijken. Maar de duivel weet wel dat waar iemand de knieën buigt en het mag verliezen voor de Heere, daar verliest de duivel zijn prooi. Dus, zegt Paulus, zal er alles in de weer komen om de leer van vrije genade te weerstaan. We leven in de laatste dagen en in die laatste dagen zullen sommigen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten en leringen der duivelen. Maar hebben we daar ook voorbeelden van in de Bijbel? Ik denk het wel. Leven van genade. Leven van het zien van de onzienlijke. Dat vinden we zo moeilijk. We willen als het ware iets tastbaars hebben. En in het Oude Testament zien we dat dat ook altijd de verleiding is geweest. Als Mozes vertoeft op de berg, als hij lang wegblijft. Ja, wie moeten we dan dienen? Mozes is op de berg. Verder horen we niets. En dan wordt er een gouden kalf gemaakt. Een gouden stierkalf als symbool van vruchtbaarheid. Dat kun je zien. En Aaron roept dan zelfs, zie, dat zijn uw goden die u uit Egypte land gevoerd hebben. Dan denk ik wel eens, wat heeft de Heer dan nog een geduld gehad met Aaron? Trouwens, ik denk dat elk van Gods knechten wel eens zal denken, wat heeft de Heer nog een geduld met mij? Maar Aaron zegt dat rustig. Hier zijn uw goden die u uit Egypte land hebben uitgevoerd. Verleiding is groot. Want dat is tastbaar. En dat zien we later in de tijd van Elia net zo. Er wordt weer als het ware de Baal wordt aanbeden. Zeker onder invloed van koningin Izebel. Maar koning Agab die gaat erin mee. En dan zien we ook hoe als het ware gevraagd wordt, gaat Baal nou antwoorden? Maar er is geen stem, geen opmerking. Daar op de Karmel, Baal spreekt niet. Want hij is niet. En daartegenover, als er een altaar gemaakt wordt voor de Heere, dan spreekt de Heere kennelijk vanuit de hemel. Maar weer, men wil iets tastbaars. En in onze tijd? Als een jongen of een meisje zegt op school of op het werk, ik geloof, dan is de verleiding al gauw heel groot om dat te gaan verdedigen. Dat je gaat zeggen, ja, ik geloof, want hieraan kun je zien dat God bestaat en daaraan en daaraan en daaraan. Dat kun je zeggen, de Heer kan het ook gebruiken. Maar eigenlijk zijn we bezig om God begrijpelijk te maken. Letterlijk dat we hem kunnen grijpen, begrijpelijk. En daar ligt wel een gevaar in. Want het gebeurt al gauw dat wij dan een beeld van God maken naar ons eigen beeld, naar onze eigen gelijkenis. Kortom, de verleidingen zijn zo vele. Maar het rechte, eenvoudige, betrouwen op de Heere, dat doen we niet zo gauw. Ons verstand zit zo in de weg. Ons redeneren zit zo in de weg. Dat is in onze tijd zo. En het was ook zo daar bij Timotheus. Had te maken natuurlijk met de afgodendienst in Efeze. Had te maken met allerlei misstanden in die stad. Ga er maar aan staan. Je moet je eigenlijk een beetje voorstellen. Stel dat u het evangelie mag brengen in een stad als Amsterdam, ik noem maar wat. Nou, die zitten daar over het algemeen niet op te wachten. En wat ontbreekt je gauw dan aan vrijmoedigheid? En dat weet de duivel heel best. Maar aan de andere kant zeg ik ook, de Heere weet dat ook. De apostelen ontbrak het als het ware ook aan vrijmoedigheid om in Jeruzalem te gaan spreken. En toch deden ze het. Waarom? Omdat de Heere ze toerustte. De Heere geeft in die ogenblikken ook wat nodig is. En Timotheus, in die tijd, daar mag je op vertrouwen. De Heere zal niet beschamen. De Heere geeft wat je nodig hebt in die dagen. Ook als bijvoorbeeld Petrus zou moeten gaan spreken. Dan krijgt hij ook te horen, neem u niet voor wat ge zeggen zult, want de Heilige Geest zal u in die ogenblik leren geven wat u nodig hebt. Maar de gevaren zijn er ondertussen wel. En nu is er deze morgen bediening van het Heilige Avondmaal geweest. Dan wordt er wel eens gezegd, na de hand ga je als het ware de woestijn weer in. Het leven van alle dag neemt weer zijn aanvang. En misschien als u het vanochtend wel eens een ogenblik, om het zomaar eens uit te drukken, goed mocht hebben, dan gebeurt er zoiets waardoor dat allemaal weg is, zo genoten, zo weer toegesloten. En dan op het werk, te midden van collega's die misschien moeilijk zijn, of op school, kinderen die plagen. Dat kan het soms moeilijk zijn om voor zijn naam uit te komen. Maar bedenk één ding. Voor zijn naam uitkomen met eerbied spreken over de Heere, dat is wat anders dan als je denkt, ik moet gaan spreken, want ik moet een ander overtuigen. Dan zit het woordje ik er te veel in. Maar spreek van de Heere en zijn dienst. Ik ken mensen die spreken eenvoudig over wie de Heere voor ze is. En daar gaat soms heel wat van uit. Dat maakt nog wel eens jaloers. Nou, dat even tussen beiden. Ik kan het goed begrijpen dat je tegen bepaalde dingen opziet in de week die begonnen is. Aan de andere kant haal ik weer die woorden uit Psalm 37 aan, net zoals daarnet. Stel op den Heere in alles uw betrouwen. Maar andere kant is ook, kijk uit voor het garen van de wereld waarin je gevangen kunt worden. Dat is waar de apostel Paulus tegen waarschuwt. Wordt deze wereld niet gelijkvormig, kom niet in het schema van deze wereld. Dat is een gevaar voor ons allen. Je kunt denken, ach, wereld, gelijkvormigheid, daar heb ik niet zo last van, ik kleed me netjes, ik praat netjes, ik doe netjes enzovoort. Maar het gaat dan bij de apostel Paulus om de wereld gelijkvormigheid, dat je je aanpast aan het denken van de wereld zonder God. Aan de filosofie zonder God. Aan de filosofie van de mens op de troon. Dat gevaar was in Efeze heel groot. En dan denk ik, Efeze, een paar duizend jaar geleden en nu, Is er veel verschil? Nee. De mens is in ongehoorzaamheid, in hoogmoed gevallen. En die mens van toen is ten diepste nog diezelfde mens van nu. En dan gaat de apostel allerlei dingen noemen. En daar kan ik op ingaan nu, dat doe ik om de tijds willen niet. En er waren mensen die altijd zeiden, naast het christendom moet je nog dit doen en dit doen en dit doen en dit doen. Bijvoorbeeld, je mag niet trouwen, werd er door sommigen gezegd. Of je mag bepaalde spijzen niet eten, of kortom allerlei wetjes ernaast. Maar alle schepsel Gods is goed. Met schepsel wordt trouwens wel bedoeld, en dat is misschien goed om even op te merken, alles wat God gemaakt heeft aan eten en drinken. Wij denken bij een schepsel al gauw aan een man, een vrouw of een dier. Maar schepsel betekent alles wat gemaakt is. Wat gemaakt is door God, dat is goed. Niets verwerpelijk als we de Here maar in erkennen. En er zit tussen de regels door, als we maar niet de afgoden erkennen. Als we maar niet roepen, daar in Efeze groot is de Diana der Efezeren. Als we niet als het ware de mens in het middelpunt stellen of de afgoderij. Maar de Here en zijn dienst. Bedenk deze dingen. Weer, het gaat niet alleen om wat er staat in het 14e en 15e vers. Maar het hele onderwijs van Paulus. Bedenk. Wees daarin bezig. Laat dat je godzalige dienst zijn. Het woord godzaligheid hebben we enkele maanden nu gehoord. We hebben het gehoord vanmorgen. Over de verborgenheid der godzaligheid. We zien het ook hier terugkomen in het 7e vers bijvoorbeeld. En in het 8e vers. En als de apostel dan zegt, bedenk deze dingen, dan betekent dat ook, oefen jezelf in godzaligheid. Dat zegt de apostel tegen Timotheus in een moeilijke situatie. We kunnen ook met de dagelijkse dingen bezig zijn. Die noemt de apostel de lichamelijke oefening. En ik weet niet hoe dat tegenwoordig op school is, maar vroeger als wij gymnastiek hadden, dan heette dat lichamelijke oefening. Maar hier bedoelt de apostel meer dan gymnastiek, ook dat trouwens. Maar waarbij het lichaam in het middelpunt staat. En daartegenover waarbij God in het middelpunt staat. Dus de lichamelijke oefening is tot weinig nut. Maar daartegenover heb je de geestelijke oefening. De omgang met de Here. Hoe gaan we met ons dagelijks bestaan om? We kunnen druk bezig zijn met ons lichaam. We kunnen lijn even verder doortrekken. We kunnen bezig zijn met ons vlees. Dat we het met de apostel moeten belijden. De wet is weliswaar geestelijk. Ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Waar houden wij ons mee bezig in ons leven? Zeg niet, ik leef altijd zo geestelijk en altijd zo dicht bij de Here. Paulus weet wel beter. Hij schrijft natuurlijk niet zomaar, de lichamelijke oefening is tot weinig nut. Hij bedoelt ermee, je kunt o zo bezig zijn met de dingen van deze tijd, met deze wereld. Je kunt bezig zijn met laat ons eten en drinken enzovoort. Je kunt bezig zijn met je werk, met je school. En dan? Dan komt de eeuwigheid. En als je alleen maar bezig bent geweest met de dingen van het tijdelijke leven, geen deel dan in dit leven achter en maken van de buik je God, als er niets meer is, dan is het tekort. En er zijn er misschien vanmiddag die zeggen van ja, hoe kun je dat zo wel zeggen? Je moet toch je dagelijkse werk doen? Je moet toch op school je werk doen? Ja, maar onthoud dit. Je moet je werk doen. Maar heb jij werk? Of heeft het werk jou? Ik heb ooit eens ergens gelezen over iemand die was overleden. En er werd gezegd, zijn leven was werk. Denk er eens over na, geliefde. Als dat alles is, als er niet meer te zeggen is, wat is dat arm? Wat is dat nameloos arm? Als je alleen maar bezig bent geweest, om het zomaar eens uit te drukken, met de lichamelijke oefening. Als je alleen maar bezig bent geweest met het hier en nu. Weer, we hebben onze verantwoordelijkheid. Op werk, op school, thuis. Dat zal niemand ontkennen. Maar weer vluchten we in het werk. Om bijvoorbeeld. Nou, ik doe maar heel praktisch, hè. Het kan zijn in een gezin waarbij wat zorgen wat moeite zijn. De vader vlucht in het werk. Overdag, 's avonds. Heeft nauwelijks tijd voor het gezin, maar zo komt hij er wel mooi vanaf. Want hij laat alles door zijn vrouw opknappen, dat kan. Of, ook omgekeerd. De ouders, die zulke lastige kinderen hebben. En die dan andere dingen gaan doen om maar niet met die kinderen bezig te zijn. Of, nou ja, vul het maar in. Het kan ook bij predikanten voorkomen. Predikanten met, ja, niet zoveel studiezin. Die vluchten de gemeente in en kunnen dan trots zeggen, ik breng zoveel bezoekjes per week. Maar van de studie komt niet veel terecht. Of het andere. Een predikant die graag studeert en daar is niets op tegen. Maar ondertussen niet weet wat er onder de mensen speelt. Dat een predikant wel een leraar is, maar niet verstaat het woord van Salomo. Benaarstig u om het aangezicht van de schapen te kennen, zet uw hart op de kudde. Verschrikkelijk is dat. Maar de andere ook. Iemand die alleen maar bezig is met pastoraat en eigenlijk niet studeert en zeker niet naar de grondtalen kijkt. Er zijn allerlei manieren, om het zomaar eens uit te drukken, om dingen te ontvlieden en daarin bezig te zijn. En dat weet de duivel ook. De duivel kan je op allerlei manieren druk laten zijn. Druk hiermee, druk daarmee. Maar een stukje lezen uit de Bijbel, dat is al te veel tijd. Dat is al te veel moeite. Een goed boek lezen, ik hou niet zo van lezen. Iets onderzoeken, ja, dat vind ik te moeilijk hoor. Wat mensen vroeger eigenlijk nauwelijks durfden te zeggen, dat vind ik te moeilijk of daar heb ik geen zin in, dat wordt vaak nu frank en vrij geroepen. Ik hoop dat dat bij ons niet zo is. De Heer zegt het zelf, onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. Geliefde, Paulus kent de dreigingen. Paulus kent de verleidingen. Kennen wij ze dan ook? Heel eenvoudig. Ik ga nog ietsje verder. Of je nou vanmorgen bent aangeweest of niet. Maar kijk eens die week van voorbereiding na. Voor hoeveel dingen was er tijd? En hoe weinig tijd was er om iets te lezen of iets te onderzoeken? Of om een goed gesprek te hebben. Of als je een goed gesprek had, dan werd het zo onderbroken door iemand anders. Dat kan ook. De duivel wil niet dat je de Bijbel leest. De duivel wil niet dat je je knieën buigt. De duivel wil niet dat je als een arm en ellendige zondaar openbaar komt. Die moet zeggen, als de Heer met mij in het recht zou treden, is het kwijt. Maar o wonder van genade, er is vergeving opdat hij gevreesd worden. En nu zeg ik dat tegen u, tegen jullie. Maar bedenk, geliefde gemeente, wat ik tegen u zeg, dat zeg ik net zo hard tegen mezelf. Omdat ik ook wel merk, met het ouder worden. De tijd gaat als zand tussen je vingers door. En allerlei dingen zijn zogenaamd belangrijk. Maar wat is het ene nodige? De tijd gaat snel, zeggen we. De Bijbel zegt, wij vliegen daarheen. En we gaan onze tweede gedachte. Bedenk deze dingen betekent dus voortdurend ermee bezig zijn. Voortdurend op je hoede zijn, beseffende dat de duivel rondgaat als een briesende leeuw. Maar er hoort ook bij waakzaamheid. En vandaar onze tweede gedachte, een vermaan tot waakzaamheid. U zult wel opmerken, dan ga ik eigenlijk een beetje voorbij aan de zin opdat u toenemen openbaar zij in alle. Ik bedoel daar dit mee. Ik noem het even, maar hoe zit dat met dat woordje toenemen? Eigenlijk is het toenemen in het geloof, het hoe langer meer afhankelijk worden aan de troon der genade, het hoe langer meer aanhankelijk zijn bij hem. Het toenemen wordt beoefend in het hij moet wassen en ik minder worden. En zo, als iemand dat zo mag kennen, dan gaat er ook iets van uit. Vandaar dat de apostel zegt, opdat uw toenemen openbaar zij in alle. Dat kan betekenen onder alle mensen. Kanttekening wijst er ook op. Kan ook betekenen alle dingen. Dus in alles. In het Grieks kun je zowel vertalen als in alle als in alles. Maar dan gaat het om het woordje openbaar. Wat gaat er van uit? En moeten we dan ook niet eerlijk zijn? Als je een leven dicht bij de Here mag kennen, daar gaat wat van uit. Het wordt opgemerkt. Zeker, vroeger wist men in bepaalde plaatsen aan te wijzen, dat is iemand die de Heere vreest, dat is iemand die de Heere vreest. Dat hoefde niet eens met veelheid van woorden verteld te worden, dat wist men. Maar er is ook een andere kant. En dat moeten we ook in de gaten houden. Het bederf van het beste is het slechtste. Waarom is bijvoorbeeld Petrus zo scherp tegen Simon de tovenaar? Omdat Simon deed alsof hij de Heere vreesde, zelfs gedoopt werd. En toen ging ik zeggen, ik wil de gaven van de Heilige Geest, dat hoeft voor mij geen gaven te zijn, daar wil ik voor betalen. Wat een verkeerd voorbeeld. Of eerder, Ananias en Safira, die zouden ook de Heere vrezen. Die hadden wat verkocht en ze deden alsof ze alles over hadden voor de dienst des Heeren. En het was niet zo. En ze werden gestraft. Scherp, inderdaad. Omdat het bederf van het beste het slechtste is. Wat ging er van uit van het doen van Simon de tovenaar? Wat ging er uit van wat Ananias en Safira gedaan hadden? Kortom, als je naar de kerk gaat, maar ondertussen blijkt dat je bijvoorbeeld lui bent op je werk. Of je huiswerk niet goed doet, lui bent op school. Of als je met mensen makkelijk ruzie krijgt. Ik heb het in mijn leven nogal eens horen zeggen hoor. Dat er gezegd werd, die of die, hij zit vooraan in de kerk, maar ondertussen... En geliefde, in het algemeen zeg ik het, naar u, naar jou, naar mij, wat gaat er van je uit? Je kunt het zeggen en je kunt het roepen, kom, ga met ons en doe als wij. En dat ondertussen anderen denken, nou als dat zo moet. En dat kan bijvoorbeeld ook in de wijze waarop we praten over de Heer en zijn dienst. We hoeven niet tot het juichend christendom te behoren. Dat is één kant. Maar als je eigenlijk alleen maar somber praat over de dienst des Heren, en het kan zijn hoor, dat je op een bepaald moment somber gesteld bent, maar houd het voor jezelf. Want als je alleen maar somber spreekt over de dienst des Heren, dan gaan anderen zeggen, is dat nou die liefde dienst die nog nooit verdroten heeft? Kortom, het zijn maar een paar voorbeelden. Opdat u toenemen openbaar zijn alle. Daar in Efeze. Opdat mensen daar jaloers zouden gemaakt worden op de dienst des Heren. En de afgoderin Diana zouden afzweren. En dan komt die tekst. Hebt acht op uzelf en op de leer. Dat is een vermaan tot waakzaamheid. Dat wordt natuurlijk ook niet voor niets gezegd. Paulus heeft pastorale bewogenheid over Timotheus. Hij weet dat hij jong is, dat er heel wat op hem afkomt. En natuurlijk, hij moet er ook wel op letten dat hij mensen aanstelt. Ouderlingen, diakenen, die hem ondersteunen. Zoals Mozes ook ondersteuning nodig had in de woestijn, niet alles op zijn eentje moest doen. Dat zei zijn schoonvader notabene tegen hem. Zo heeft Timotheus ook te leren dat hij moet kunnen delegeren. Dat hij niet alles op zijn eentje hoeft te doen. Het is jaren geleden dat ik met een predikant sprak. Het was nog in de tijd dat ik een mentor had. Een beginnend predikant heeft een mentor. Dan heb je om de zoveel tijd besprekingen. En die oudere predikant die was een dag weg geweest met een collega predikant. Ergens naartoe, weet ik niet wat, maar gewoon om wat te ontspannen. En toen zei ik tegen hem van ja, kun je dat nou zomaar doen? En hij zei ja, die ontspanning is nodig, want de gemeente heeft er niets aan als ik op een zeker ogenblik overspannen ben en dan niets meer aan kan en de accu helemaal leeg is. Dat heb ik altijd onthouden. Ik weet niet of ik er altijd naar geleefd heb, eerlijk gezegd, maar ik heb het wel onthouden. En zo zegt hier Paulus dat ook tegen Timotheus. Nodig is dat je af en toe rust neemt. Maar ook heb acht op jezelf, daar zit iets in van let op jezelf. Maar ook kijk uit, Timotheus, want als ik zeg tot jou en de mensen in Efeze, dat de mensen als het ware tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed zijn, dan moet je daar ook terdege rekening mee houden. De verleidingen waar de gemeente van Efeze aan bloot ligt, zijn ook verleidingen voor jou, Timotheus. En daarom wees waakzaam. In alle dingen. Waakzaam op jezelf. En dan waakzaam ook op de leer. Dat is niet zomaar een opmerking van Paulus. We hebben het niet zo gauw en vaak ook niet zo graag over dogmatiek. Het is me wel eens gezegd hoor, dat er gezegd werd van ja, preek moet aantrekkelijk zijn voor de kinderen. Preek mag niet te dogmatisch zijn, mag ook niet te geleerd zijn. En dan begint het bij mij te kriebelen. Want het is net alsof het gezegd wordt, een preek moet zo zijn dat een mens zich vermaakt voelt, zich er wel bij voelt. Nou, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar het is wel zo dat de leer, en dat betekent niet dat je de hele dogmatiek van Wilhelmus Abrakel uit je hoofd moet kennen, maar wel dat je moet weten, waar gaat het nu wezenlijk om? Ja, om de verborgen omgang met de Heer, ja. Maar die verborgen omgang, die godzaligheid, in welke weg wordt die verkregen? In de weg van de drie stukken van de catechismus, om het zomaar eens uit te drukken. De enige troost die beleefd wordt in de drie stukken van ellende, verlossing en dankbaarheid. Het besef dat de gerechtigheid niet iets is van ons, maar een geschonken gerechtigheid. Een gratis gerechtigheid. En u weet, gratis en genade, die woorden zijn verwant. En als er iets is wat als het ware tegen die genade ingaat, Timotheus, heb acht op de leer. Het is niet zo dat Paulus zegt, je moet de mensen de leer goed bijbrengen, maar wel, heb acht op de leer. Want de verleiding is o zo groot dat er een andere leer komt. Heb acht op uzelf, maar heb ook acht op de leer. Dat gaat samen. En dan kunt u zeggen, ja, dat wordt gezegd tegen dominee Timotheus, om het zomaar eens uit te drukken. Het wordt evenzeer gezegd tot ons allen. Let op jezelf. Loop niet aan jezelf voorbij, gewoon heel letterlijk. Neem tijden van rust. In het bijzonder van rust om ook het woord te onderzoeken, om daar iets goeds bij te lezen enzovoort. Neem acht op jezelf. Heb tijden van het gebed, stille tijd. Het zijn allemaal zaken die te maken hebben met acht op jezelf. Heb acht op jezelf, dat betekent let op je gezondheid, lichamelijk, maar ook geestelijk. We kunnen heel erg bezig zijn met onze lichamelijke gezondheid. En je hebt ook gezond te leven, laat dat duidelijk zijn. Maar denken we ook aan het ene nodige. Heb acht op uzelf. Dat betekent die drie stukken. Overdenk die steeds. Maar dan ook met de bedoeling opdat u hoe langer hoe meer leert de waardij, de gepastheid, de noodzakelijkheid van koning Jezus, die profeet en hoge priester is, die aller hulde waardig is. Kortom, kom weer terug bij het woordje godzaligheid. De verborgen omgang met de Heere. De Heere zijn wegen gedurig door woord en geest bekend wil maken. Dat de Heere leidt door zijn heilige geest mij bij de hand neemt. We hebben dat vanochtend niet voor niks gezongen. We zijn onszelf niet toebetrouwd. We moeten niet denken van, oh, ik let wel op mezelf, het gaat wel goed. Nee, als de apostel hier zegt naar Timotheus, heb acht op uzelf en op de leer, dan bedoelt hij ermee in afhankelijkheid van de Heere. In het gebed. Om de verlegenheid van de Heilige Geest. Om die maar te benoemen, te benodigen. Steeds weer, steeds meer. En waarom? Omdat Paulus de gevaren ziet. En daarom ook steeds maar vragen. Wat we nu gaan zingen. En waaruit de 25e psalm. En daarvan het tweede vers. Heere, ai, maak me uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen. En waarheen gij uw treden wendt, leid mij in uw waarheid, leer ijverig mij uw wet betrachten. Want gij zijt mijn heil, o Heere, blijf u al den dag verwachten. Psalm 25, tweede vers. Oproep om te bedenken, een vermaan tot waakzaamheid, het wakker zijn, het bewaken van jezelf en van de leer. daarin volharden, daarin steeds bezig blijven. Want dat doende, zult gij en uzelf behouden en die u horen. Een uitkomst tot zaligheid is onze laatste gedachte. Het is goed dat ik u even noem de kanttekening die bij vers 16 staat. Over dat gij en uzelf behouden en die u horen. Namelijk door het woord. Als een instrument en dienaar van Christus. In wie het woord der verzoening is gelegd. Alzo, zegt de kanttekening erbij, nochtans, dat nog die plant iets is, nog die nat maakt, maar God die de wasdom geeft. Paulus zegt dus, Timotheus, je bent een instrument in Gods hand. Paulus heeft dat zelf ook mogen leren. Paulus, die aanvankelijk natuurlijk niet zo aanvaard werd als apostel, van Paulus werd gezegd, deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te verkondigen. Dat werd van Paulus gezegd en dat geeft hij nu als het ware door. Overigens, bij die uitdrukking een uitverkoren vat, dan betekent dat niet een vat waar je iets in doet. Dat wordt ook wel gebruikt als er bijvoorbeeld staat, we hebben een vat, een aardevat en onze schat in aardevaten. Dan gaat het om een vat waar je iets in doet. Maar het woord vat betekent ook instrument. Dat is heel iets anders. Een vat als instrument. Kanttekening zegt dat ook. Paulus is een instrument, een uitverkoren vat om de naam des Heren te verkondigen. Dat wist Paulus. Dat de Heer hem zo gebruikte en zo zegt hij tegen Timotheus, zo wil de Heer ook jou gebruiken als een vat, als een instrument, als een stem om Gods naam te verkondigen, om te verkondigen de zaligheid die er is zelfs voor de grootste der zondaren in de Heer Jezus. Zo wil de Heer de prediking gebruiken. En Timotheus, daar mag je een instrument voor zijn, daar moet je niet te klein over denken. En als je dat even gaat overdenken, dan begrijp je dat het instrument niet de eer krijgt, dat Paulus niet de eer krijgt, Timotheus niet de eer krijgt, maar God. Want die heeft zijn belofte eraan gepaard dat zijn woord niet ledig tot hem zal wederkeren, maar zal doen hetgeen hem behaagt en voorspoedig zal zijn in hetgeen waartoe hij het zendt. Zo wil de apostel Paulus aan Timotheus bemoedigen dat hij een instrument is in de hand des Heren. Ook voor hemzelf. Zult ge uzelf behouden en die u horen. Nou kan iemand zeggen van ja, maar Timotheus die is toch al een kind des Heren. Hoe kan Paulus dan schrijven, dan zult ge uzelf behouden. Is dat bovendien iets van de mens? Kan de mens zichzelf behouden? Maar het woord dat hier voor behouden staat, dat betekent ook redden, uitkomst geven. Door je aan het woord des Heren te houden. Door in afhankelijkheid van de Heere zijn weg te gaan, is dat ten goede van jou, Timotheus? Is dat ook ten goede van degene die je zullen horen? Maar heb acht op jezelf. Want als je geen acht op jezelf neemt, als je het als het ware laat sloffen, als je de vorige omgang met de Heere laat sloffen, als je het onderzoek van de leer laat sloffen, enzovoort, enzovoort, dan ben je uiteindelijk geen goed instrument meer. En dat mag dan ook wel de bede zijn van Gods knechten, maar van al degenen die in Gods wijngaard bezig zijn, of je nou predikant bent, of ouderling, of diaken, of wat voor taak ook, Heere, geef dat ik een geschikt instrument mag zijn om uw naam te verkondigen. En dan om uw naam te verkondigen, daar is dat tot zaligheid van de hoorders. Het Griekse woord heeft dus het zorgen voor jezelf, het redden, het behouden, maar er zit ook het woord in om mensen toe te brengen tot de gemeente die zalig wordt. Paulus zegt hier tegen Timotheus, heb acht op uzelf, wees waakzaam, maar dan mag je ook verwachting hebben. Dan mag je ook verwachting hebben dat de Heere werkt. En ontbreekt het ons daaraan niet menigmaal, geliefden? Als er eentje weet dat er veel dingen gebeuren in het kerkelijke leven, die wel eens somber maken, dan ben ik het wel. In de visitatie en wat voor werk er ook gedaan mag worden. Maar dan let ik juist ook op wat Paulus schrijft aan Timotheus. Paulus zegt niet, heb maar veel verwachting van jezelf. Hij zegt wel, niemand verachte u om uw jonkheid. Maar door de hele brief door klinkt, heb verwachting van de Here. En in die zin mag de verwachting zijn. Voor de kerk, voor de gemeenten, voor Hollandse Veld en omstreken ook. Is er gebed voor de gemeente? Straks mogen de catechisaties weer beginnen. Op het kandidaat Koppelman te doen en de belijdeniscatechisatie door meneer Van der Beek. Is er gebed voor de jongeren? Is er gebed voor degene die het onderwijs geven? Is er gebed voor degene die verantwoordelijkheid hebben? Maar verwachten we bovenal dingen van de Here? Het was bij mijn weten William Carey, die schreef, verwacht grote dingen van God. Niet verwacht grote dingen van zendelingen en zo, maar verwacht grote dingen van God. Die kan doen boven bidden, denken en wensen. Wat is het wonderlijk, dat de Heere instrumenten wil gebruiken zoals Paulus, zoals Timotheus. Maar dat zijn predikanten, zou je kunnen zeggen. Ik lees in de Bijbel dat de Heer ook andere instrumenten gebruikt. Dan denk ik aan een meisje uit het Noordelijke Rijk, uit Israël, die zomaar eenvoudig aan haar meesteres, de vrouw van Naamon, vertelt dat er een profeet is, een profeet des Heren, zo in alle eenvoudigheid. Op dat moment was zij als het ware een instrument, opdat uiteindelijk Naaman het evangelie mocht leren kennen, middelijkerwijs door het wassen in de Jordaan. Zo heeft de Heer een eenvoudig meisje willen gebruiken als instrument. Het kan soms zijn een enkele opmerking die je maakt over de dienst des Heren. U weet misschien wel, en ik zal het wel eens verteld hebben, anders zeg ik het weer. Een keer dat ik wel bewust met het evangelie in aanraking kwam, dat was 1973. Ik zat in de collegebank in de tijd dat ik economie deed. Ik zei zomaar tegen iemand die naast me zit, wat ga je doen met Pasen? Die zei heel eenvoudig, weet je wat, naar de kerk gewoon. En die wees mij vervolgens op bijbelkringen waar je het schrift nader kon onderzoeken. Dat was het. Maar het trof wel doel. Die medestudent mocht op dat moment een instrument zijn. Maar ook naar u en naar jou toe. Mag je een instrument zijn? En ik ga niet gewichtig doen, maar mag je wel eens een goed woord spreken van de Heer en zijn dienst? Mogen mensen aan u inderdaad willen zien, die dienst des Heeren is een liefdedienst die nog nooit heeft verdroten. Zet uw licht toch niet onder de korenmaat. Laat uw licht schijnen. Ja, dominee, dat kunt u nou zo wel zeggen, maar ik ben bang dat ik nog buiten sta. Daar oordeel ik niet over. De Heer is de hartenkenner en de nierenproever. Maar ook al worstelt u misschien met uzelf over die zekerheid, spreek wel goed van de Heer. Ik heb ook die mensen gekend. Inderdaad, worstelden met het stuk van de zekerheid. Maar ondertussen wel goed konden spreken van de Heer. En waarbij eigenlijk als het ware mocht blijken, ze droegen de lamp op hun rug. Ook daar zou ik voorbeelden van kunnen noemen en dat doe ik nu niet. Maar juist die mensen die heel eenvoudig spreken over het God is goed. Hij is tot sterkte. Die op hem betrouwen. Dat kan de Heere gebruiken. Maar ik ga nog even verder. De Heere Jezus geeft aan zijn discipelen, aan zijn apostelen wat nodig is om een goed instrument te zijn. Het is niet zo dat de apostelen eerst aan zichzelf wat moeten gaan sleutelen om een goed instrument te zijn. Nee, de Heere geeft wat nodig is. Werkt middelijkerwijs. En natuurlijk, ook mensen die opgeleid worden tot predikant, die hebben een studie te doen, onderzoeken enzovoort. Maar uiteindelijk is het, stel op den Heere in alles uw betrouwen. Verwacht het van hem. En verwacht het van hem alleen. En ik kan u garanderen, jong en oud, als je van de Heere mag verwachten, echt van hem mag verwachten, dan zul je niet beschaamd uitkomen. En dan zul je het merken bij het klimmen van de jaren. Misschien dat u wel vraagt, verlaat mij niet als de grijsheid daar is. Maar ook als de grijsheid daar is, kan de Heere zijn nabijheid geven. Maar wat is dan het kenmerk van die nabijheid? Dat hij je de ogen steeds opent voor die overste leidsman en voor einde des geloofs. Onze Heere, Jezus Christus. Eén naam onder de hemel tot zaligheid gegeven. Als we iets mogen kennen van het wonder, wij hebben hem lief omdat hij ons eerst lief gehad, dan gaat er wat van uit. Spreek maar goed van de Heere. Niet op een manier van ik moet het winnen van een ander om iemand anders te overtuigen. Daar komt niets van terecht. Maar wel spreken van zulk een is mijn liefste. Zulk een is mijn vriend. Amen. Eindigen met gebed. Heere, gij zijt die overvloedige fontein alles goeds. Gij wat we weet wat we nodig hebben. En o Heere, nu was dit een ure van nabetrachting, maar ten diepste is het ook weer voorbereiding. Niet alleen voor het volgende heilig avondmaal, maar voorbereiding op weg naar de eeuwigheid. Want het is ons allen gesteld eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. Mijn woord getuigt er ook van dat de bezoldiging het loon van de zonde weliswaar de dood is, maar de genadegifte van u, het eeuwige leven door Christus Jezus onze Heer. Genadegift, een dubbele genade, een dubbele gift. Heere, bij u is een overvloed. En te midden van alle aanvechtingen en bestrijdingen, die aanvallen van duivel, wereld en eigen vlees, doen we toch steeds zien dat bij u de levensbron is. En dat we nergens anders onze zaligheid hebben te zoeken dan bij de man van smarten verzocht in krankheden, die dood geweest is en leeft tot in eeuwigheid. Heere, wil met ons gaan als we van hier gaan. Wil ons bewaren over de wegen, ons brengen waar we moeten zijn. Gedenk de eenzame in het bijzonder. Wil ook in de stille uren nabij zijn. Wil weer samenbrengen bij de lidmatenkring. En ook aanstaande rustdag wil dan uw dienstknechten geven wat nodig is. Om te mogen spreken naar de zin en mening van uw Heilige Geest. Heere, vergeef toch het onze van deze uw dag. Wil het uwe zegenen. Naar uw belofte dat uw woord niet ledig zal wederkeren, maar doen hetgeen u behaagt. Hoor zo nog uit genade alleen, om Jezus willen. Amen. Ik heb de volgende afkondigingen voor u. Volgende week om 10:00 dominee M. van Reenen uit Verderveen. En om 7:00 dominee D. Diepenbroek uit Putten. Aanstaande vrijdag 11 september is er lidmatenkring. Dus niet op 10 september, maar op 11 september beleven we wel zijn aanvang 8:00. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Ik wijzen nog op de collecte voor de kerk voor Dij bij de uitgang. We gaan nu tenslotte zingen uit Psalm 22, vers 15 en 16. Wie vet is, eet en knielt voor Israëls Heere, wie het stof bewoont, bukt mede voor hem neer, en wie zijn ziel bij het leven nu niet meer heeft kunnen houden. En ook het 16e, zij komen aan door goddelijk licht geleid, op het nakroost dat den Heere wordt toebereid te melden, het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Psalm 22, de versen 15 en 16, zijn onze slotzang. Ontvang de zegen des Heren, ga daarna heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods, en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.